Wat is het onderwerp voor aanstaande zaterdag? Strijden tegen de zonde. Wat zeg je? Strijden tegen de zonde. Dan kom ik niet, zei iemand. Ik heb niet gevraagd waarom niet. Maar ik kan me voorstellen dat iemand al zo lang gestreden heeft tegen de zonde, dat hij zegt, daar wil ik nooit meer wat over horen. Want ja, strijden tegen de zonde is ongeveer hetzelfde als strijden tegen windmolens. Die heb ik nagevraagd in Spanje, maar daar verstonden ze me niet. Dus dat lukt ook niet erg. Maar het is een gebed zonder end. Dat is nog iets langer dan 24 uur. Maar die begrijpt niet iedereen hier. Maar wat ik nu zeg. Strijden tegen de zonde. Waarom zouden wij strijden tegen de zonde? Ja, maar dat moet toch, want dat staat toch in de Bijbel. Bij nader inzien. Maar ja, ik ben al 60, weet u. Dus ja, dus bij nader inzien. Alsnog moet ik u zeggen dat ik inderdaad, het kost enige moeite, maar dat ik inderdaad één vers gevonden heb in de Bijbel waar sprake is van strijden tegen de zonde. Maar als je daarnaar op zoek gaat, als je dat serieus doet, dan struikel je over zoveel andere schriftplaatsen dat je je afvraagt wat in hemelsnaam dat ene vers nou eigenlijk betekent. Maar als je op zoek bent naar schriftplaatsen over het strijden tegen de zonde, dan struikel je over zoveel schriftplaatsen die strijden tegen de zonde eigenlijk belachelijk maken. Dat wil zeggen, men zou het niet doen. Niettemin, er is inderdaad één schriftplaats die zegt dat wij zouden strijden tegen de zonde, eventueel tot bloedens toe. Maar als dat nou de enige schriftplaats is, dan streep je die heel gemakkelijk. Sommigen die vinden het godslasterlijk wat ik nu zeg, maar dan streep je die ene gemakkelijk weg tegen pak een beet minstens 200 andere schriftplaatsen. Ik geloof dat ik 281 schriftplaatsen had, maar ik heb het niet onthouden. Want statistiek, nou ja. Maar tegen het zoveel andere schriftplaatsen die heel het idee van strijden tegen de zonde eigenlijk onmogelijk maken. Zal ik het eens proberen met u? Ik hoop niet dat u het bijschrijft. Dat doen we een andere keer. Doen we in Bolsward, hè? Alles bijschrijven. Dan neem ik ook dictaatsnelheid soms. Maar zal ik eens even voorlezen? Ik heb hier een lijst, dat neem ik dan mee, hè? Een lijst met alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waar het woord zonde, zondigen, zonden en zondaar in voorkomt. Ik meen dat er 280 waren daar in de buurt. Die heb ik hier allemaal, dus als ik niks meer weet, dan ga ik ze voorlezen. Allemaal bespreken, gaan we zo op. Maar zal ik eens gewoon vooraan, gewoon voor het idee, hè? Want het gaat er niet om of je ergens een tekst voor hebt. Waar het om gaat is dat je alles wat de Bijbel zegt in verband met een bepaald thema bij elkaar zet, bij elkaar ziet, met elkaar vergelijkt en afweegt. En als je dan 200 teksten of meer, want dat heb ik allemaal niet kunnen tellen, vond ik niet nodig. Maar als je 200 teksten of meer hebt waarin zonder meer gezegd wordt dat dat zonder probleem opgelost is en je hebt er ergens één in de bijna 300, waarin staat dat we zouden strijden tegen de zonde, dan is dat vers toch enigszins verdacht en komt wel eens wezen dat we hem niet goed begrijpen. Die heb je toch, hè? Daar moet je voorzichtig mee wezen. Dan heb je die ene tekst wel, maar zo wat? Er zijn zoveel andere. Zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Eerste keer dat het woord zonde, zondigen, zondaren, wat er maar wezen mocht, in de Bijbel voorkomt. Dat wil zeggen in het Nieuwe Testament. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Moet je kunnen onthouden, voorbeeld van alliteratie. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, heet het trouwens, Jezus. Zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Moet je uit je hoofd kunnen leren. Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindenlaan, enzovoort. En wie weet waar Willem Wouters woont. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Gaat tegenwoordig goed, want langzamerhand heb ik een spleetje gekregen. Dus dan kan ik dat beter uitspreken. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Als wij dus behoren tot zijn volk, zouden wij zalig gemaakt worden van onze zonden. En dat zouden wij dus niet zelf doen. Daar is een goede reden voor, dat kunnen wij niet. En daarom werd die zoon gebaard, wiens naam was Jezus, want hij zou zijn volk zalig maken van hun zonden. Volgende tekst. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, beleidende hun zonden. En daarmee uit. Want het was bekeerd, u laat u dopen en uw zonden aflasten. En dus, zij werden van hem gedoopt in de Jordaan, beleidende hun zonden. De ene was Matthäus 1, vers 21, de andere was Matthäus 3, vers 6. Maar dat staat allemaal in je concordantie, die wij voor een aanzienlijk bedrag verkopen op de boekentafel. Zou je gedacht zijn wat we daarop verdienen? Dus. En wat een gesjouw dat is, die dikke dingen. En dan zijn ze nog beschadigd, ook krijg je ze terug weer. Een gedoe allemaal. Trommius. Nou ja, Matthäus 9 vers 2. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Dat scheelt een heleboel strijd dan. Als je zonden vergeven zijn. Uw zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Wat is lichter te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Doch omdat gij moogt weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, sta op, neem uw bed op, we gaan naar huis. Staat er. Ik lees ze gewoon elke keer het volgende vers waar het woord zonde voorkomt. Hè? Je neemt de concordantie, je zoekt dat gewoon op. Ik bedoel, iedereen kan dat. Hè? Soms is Bijbelstudie heel makkelijk. Maar goed. Volgende vers. En het geschiedde als hij in het huis van Matthäus aanzat, ziet vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. No problem. Tollenaars en zondaars zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. Geen probleem. Hoeft het niet door de ballotagecommissie. Of hoe dat maar heet tegenwoordig. Hè? Inquisitie heet het geloof ik maar. Vooruit. Volgende vers. En de fariseeën dat ziende, het is ook het volgende vers, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet u meester met de tollenaren en de zondaren? Geen probleem. Waarom niet? Doch gaat heen en leert wat het zij, ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Waarmee maar gezegd wil zijn dat ook rechtvaardigen tot bekering zouden moeten komen, maar vooruit. Maar de evangelie is primair voor zondaars. En vooral voor degene die zichzelf als zodanig ook zien. En het evangelie is niet een boodschap die zegt dat wij zouden strijden tegen de zonde of tegen de zonden. Maar het evangelie is de boodschap die zegt, uw zonden zijn u vergeven. Of, de Heer zegt, ik ben gekomen niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Volgende vers. De zoon des mensen is gekomen eten en drinken en zij zeggen, zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Bent u een zondaar? De Heer is een vriend van zondaren. Het is niet verkeerd. Laat hem tot u doordringen. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mens vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Het is niet zo verstandig om die mee te lezen in dit verband. Maar ik lees gewoon één voor één van mijn leesjes, zoals in de volgorde in de Bijbel staan. Het begint dan toch met, elke zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Toch? En indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij je broeder gewonnen. Niet hangend aan de grote klok. Waar praat het uit? Individueel. Toen kwam Petrus tot hem en zei: hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? Misschien wel. En u weet wat het antwoord was. Zo'n hoog aantal dat je onderweg vanzelf de tel kwijtraakt. En dat zal ook wel de bedoeling wezen. En daarna kom ik inmiddels in Matthäus 26, vers 28, want dat is mijn bloed. Schrijft iemand dat op? Ja. Wat hoef je niet te doen, heb ik thuis gewoon in de computer. Nou. Want dat is mijn bloed. Ik zeg altijd, wie het hardste loopt, krijgt mijn aantekeningen. Maar ja, dan verkoop ik 1 trommius minder. Dus, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Mijn bloed, dat is Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen: slaap nu voort en rust, zie, de uur is nabij gekomen, de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Dat waren vijanden dus van de Heer Jezus. Dat zijn ook zondaren. En daarna zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed, dus Judas. Maar ze zeiden: wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. Onthoud eens een leuke uitdrukking. Gij moogt toezien. Dat is in gewoon Nederlands. Bekijk het maar. Ja, precies. Ja. Gij moogt toezien. Ja. Bekijk het maar. Maar ik hoop dat u merkt waar het over gaat. Zondaren inderdaad komen voor als vijanden van de Heer Jezus, die van hem niks moeten hebben, maar die zullen ook niet het plan hebben opgevat om te strijden tegen de zonde. Maar als er zijn die de Heer wel lief hebben en op zijn woord geloven, dan lees je niet dat men zou strijden tegen de zonde, dan lees je gewoon dat zonden vergeven zijn. Alle. En that's it. En dat betekent eigenlijk, als het er nou helemaal over gaat, dat als hij ze vergeeft, dan zijn ze er dus blijkbaar wel. Want als ze er niet waren, dan konden ze ook niet vergeven worden. Hebben we die? Kijk, als wij nou eerst bij wijze van spreken zo ver zouden kunnen komen dat wij niet meer zondigen. Ik heb mensen gekend die beweren dat. Maar als dat zou kunnen, dat wij niet meer zondigen, wat valt er dan te vergeven? En hoezo hebben wij elkander dan nog te verdragen en elkaar te vergeven? Hebben we die? Dus nog een vraag, waarom zouden wij verlost moeten worden van dit lichaam? Maar goed, dan ben ik misschien wat buiten de orde. Maar het hele idee is dat zolang wij in het lichaam zijn, zijn wij in een zondig lichaam. En als het een zondig lichaam is, dan zondigen wij, dan slaan wij de plank mis. Helaas, er zijn zoveel planken. En wij slaan de spijker wel op de kop, maar de plank mis. Nou goed, daar gaat zoveel mis. Maar de Bijbelse boodschap is dat God die zonden vergeeft. En als er iets is wat wij zouden moeten leren, en je kunt het alleen leren door dit soort schriftplaatsen na te zoeken, vooral later in wat meer leerstellige uiteenzettingen, als er iets is wat wij zouden moeten leren, is dat of wij nou veel of weinig zondigen, of dat wij nou ernstig zondigen of niet ernstig, zo minder ernstig, er schijnt gradatie in te zijn, de Bijbel geeft dat ook aan, hè? Wel degelijk gradatie, maar of het nou ernstig is of niet, of het nou veel is of weinig, voor God, fundamenteel, maakt het niets uit. Dat is niet het laatste woord mee gezegd, maar een aanzienlijke pauze inlassen op dit punt lijkt mij toch wel Bijbels, eigenlijk. Want daar begint het mee. Het maakt voor God niks uit. Zal ik u dat eens voorlezen? Dat het voor God niks uitmaakt? Kent u uit het hoofd. Romeinen 3. Romeinen hoofdstuk 3, vanaf vers 10. Gelijk geschreven is, in het Oude Testament al, wordt hier opnieuw in herinnering gebracht, om zo te zeggen. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Allen zijn ze afgeweken. U weet dat afwijken een synoniem is voor zondigen? Ik bedoel, dat is hetzelfde. Zondigen is missen. En in veel gevallen zou je het woord in de Bijbel ook inderdaad zo vertalen. Dan wordt de schriftplaats duidelijker. Missen of een misser enzovoorts. En een misser is gewoon een afwijking. To stray in het Engels. Miss. Stray bullets hebben ze het ook over. Dingen zijn de verkeerde kant op gegaan, weet je veel wat, maar het is mis. En dan slaat het ook nergens op en de plank mis. En zo. Allen zijn zij afgeweken, tezamen als eenheid, want er is geen onderscheid, zijn zij onnut geworden. Het is niks meer raak, alles is mis. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. En later in dit hoofdstuk, in vers 22, wordt aan het eind van het vers gesproken, Romeinen 3 vers 22, want er is geen onderscheid, zij hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid Gods. Derven is missen en missen is weer zondigen. Derven is ook een synoniem voor zonde. Net als dood en sterven. Dan mist hij ook. Zie? En begrijp je nou goed, of je nou een klein beetje ernaast zit of helemaal ernaast, het blijft gewoon naast, mis, of hoe het maar heten mag. Dat maakt niet uit. Wij kennen mensen die zeggen, maar je moet toch een beetje je best doen om het te halen. Om de overkant van de sloot te halen. Dan zeg ik, nou ja, of je het nou bijna haalt of midden in de sloot erin valt, dan maar midden in de sloot, dat is veel spectaculairder. Denk ik al. Heb je dat wel eens gezien? Fiddeljeppen heet dat, geloof ik, broer. Fiddeljeppen. Een flinke aanloop, dat ziet er fantastisch uit. En die polstok, en dan klimmen ze erin, en dan blijft het ding midden in de sloot recht overuit staan. En dan ga je lekker zitten wachten tot zo iemand in de blubber terechtkomt. Ik bedoel, dat vind ik veel spectaculairder dan net niet. Dat vind ik nou echt zonde, hè? Net niet. Maar goed, niet of net niet, dat maakt helemaal niet uit. Maar er zijn mensen die gaan proberen. Ze heb ik eens gevraagd, maar denk je dat je ooit die overkant kunt halen? Zeggen ze, nee, maar we gaan wel ons best doen. Huh? En leven onder de wet, word je dan behouden? Nee, hoe moet je dan behouden worden? Ja, dat heeft te maken met God je uitkiest of niet. Nou, dan hoef je ook niet je best te doen. Hè? Dat dient dan ook nergens toe. En andersom, wij die geloven behouden te zijn, op grond van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, wij die kinderen God zijn, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, wij zouden beseffen dat dat zondeprobleem van Gods wegen inderdaad is overwonnen. Als dat niet zo was, dan waren wij geen kinderen Gods. Dan zijn wij niet behouden. En dus als wij behouden zijn, is het zondeprobleem overwonnen. En waarom zouden we strijden voor een zaak die al lang achter de rug is? Dat lijkt me toch een goede vraag. En het antwoord is, dat zouden we ook niet doen. Wij zouden er eigenlijk helemaal geen aandacht aan besteden. Omdat het een achterhaalde zaak is. Kijk, waar we mee te maken hebben, is enerzijds met hoe God over ons denkt. En God ziet ons in Christus volmaakt als wij gelovigen zijn. En we hebben van doen met hoe anderen over ons denken. Andere mensen wel te verstaan. Die zien ons absoluut niet volmaakt. Maar dat is ook helemaal niet te doen. Nog afgezien van dat je natuurlijk niet moet proberen in de naam van God en ter wille van zijn zaak zo volmaakt mogelijk te zijn in de ogen van mensen. Dat zou je niet proberen, want dan haal je twee dingen door elkaar. En het lijkt mij dan toch op voorhand, voordat ik verder wat lees daarover, het lijkt mij dan toch op voorhand dat de Heer zich toch niet voor ons karretje laat spannen. En dat wij een schoon gelaat willen tonen aan de mensen, dat moeten wij weten, maar de Heer is daar niet in betrokken en heeft daar geen belang bij. Dat denken wij wel, dat hopen wij, want dan helpt hij ons een handje, wellicht. Vooral als wij lang genoeg daarvoor bidden. 24 uur of zo. Waarom zegt hij dat toch? Nou goed, dat leggen wij niet uit. Maar zo werkt het niet, want de Heer heeft daar geen belang bij. Dat lijkt maar zo. Want eerlijk gezegd, ik weet dat het onverstandig is, zo want er staat in die cursus voor christelijk leiderschap staat dat je dit natuurlijk nooit moet vertellen, want dan krijg je problemen mee. Maar ik denk dat het goed is dat mensen zien dat wij zondaren zijn. Dat vinden we niet prettig, maar ik denk, objectief bezien, afstand genomen hebben we van alles. Ik geloof dat het goed is dat mensen zien dat wij zondaren zijn en dat ze aan de andere kant zien dat we stellig geloven in het woord van God en het verzoeningswerk van onze heiland en dat we een levende hoop hebben en dat soort dingen meer en toch zijn we zondaren. Want dat is een demonstratie van wat de genade Gods vermag. En daartoe zijn wij geroepen. En nou niet zeggen dat ik dus zeg dat we maar in de zonde moeten blijven, opdat de genade te meerder worden. Paulus zei, dat zeggen ze van mij ook, dat ik dat leer, maar dat is niet waar. Maar men zou het zeker ook niet omdraaien. Want het doel van Gods werk in onze levens is nou eenmaal niet het bestrijden van de zonde, dan wel de zonden. Je kunt wel vaststellen dat voor een groot deel der mensheid en zeker van de zogenoemde christenen het doel in hun leven, hun doel in hun eigen leven is het bestrijden van de zonde. En inderdaad hebben ze één Bijbeltekst voor. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan strijdende tegen de zonde. Uit Hebreeën 12. Maar het is ook de enige tekst die je in dat verband kunt vinden. Eventueel, we hebben het daar natuurlijk nog over. Maar alle anderen zeggen dat God onze zonden vergeven heeft. Dat is er niet toerekend, ons volmaakt ziet in Christus, dat de strijd is gestreden. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Dat is dat niet een wat ruim aanbod van genade? Dan zeg ik, ja, dat is een ruim aanbod van genade, van Gods wegen. En het is volstrekt bij ons. Zie. Wat wij zouden leren, is dat God ons de zonde niet toerekent. Dat staat er toch in 2 Korinthe 5. Doorgelezen had in mijn lijstje, waren vanmiddag tegen een uur of vijf, waren we daar wel terechtgekomen. In 2 Korinthe 5. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En God rekent ons rechtvaardig in Christus onder het motto, wel gelukzalig de man die God de zonde niet toerekent. Romeinen 4, waar het aangehaald wordt uit een der psalmen van David. God rekent ze niet toe. En onder het nieuwe verbond werd gezegd, ik zal hun zonden geenszins, op geen enkele manier betekent dat, ik zal hun zonden geenszins meer gedenken. Zodat bij nader inzien wij de uitspraak hebben dat God onze zonden niet gedenkt. En dat is een slecht bericht misschien wel voor u. Want als u de Heer steeds lastig valt met uw zonden en vraagt of hij u wil helpen in de strijd tegen die zonden of tegen die zonden, dan handel je toch, lijkt mij, enigszins tegen de beginselen van dit nieuwe verbond, waarin de Heer zei, ik zal uw zonden niet meer gedenken. Daarom doen wij het wel en vallen zelfs de Heer ermee lastig, opdat hij onze zonden ook zal gedenken en ons zal helpen om ze terug te dringen, te bestrijden of wat het maar wezen mag. Begrijp me goed, dit is geen spotten, ik leg u alleen het probleem voor. Op tamelijk afstandelijke wijze, maar ja, zo hoort het, hè, als je wat leren wil. Je moet even een beetje afstand kunnen nemen en de zaak overzien. God zegt, ik zal ze niet meer gedenken, en wij gedenken ze wel. Het is als voor sommigen van ons waarschijnlijk, want ik onderschat dat heus niet hoor, het is voor sommigen van ons waarschijnlijk het dagelijkse grote probleem. Wij gedenken ze wel en brengen ze bij de Heer, heet dat, ook dagelijks. En de Heer zegt, ik zal ze niet gedenken, dus wat doet de Heer? Die gooit ze naast zich neer, schrijf je hem even op. Wat doet de Heer? Die legt ze naast zich neer. En uw gebeden lijken dus niet verhoord te worden. Want u gedenkt, en u wil dat de Heer uw zonde gedenkt, maar de Heer doet het niet. Wat nodig is namelijk, is het tegenovergestelde. Dat wil zeggen, aanvaarden dat de Heer onze zonde niet gedenkt. En dan met een lied uit de bundel van Johannes de Heer. En dat is genoeg voor mij, en dat is genoeg voor mij. Dat wil zeggen, anderen gedenken ze, wij gedenken ze, maar we zouden het niet doen, want de Heer gedenkt ze ook niet. En dat is de echte betekenis van zo'n uitdrukking als, zij dan navolgens Gods. Want zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Wij zouden naar hem luisteren en hij zegt, ik gedenk ze niet meer. En wat zouden wij dus doen? Ze ook niet gedenken. Nou weet ik wel dat dat lastig is. Want u weet, daar hebben we het al eens eerder over gehad, met dank aan Midas Dekkers. En als je tegen mensen zegt, je mag niet daaraan denken. Aan witte beren was het geloof ik, weet u nog. Denk nou eens even een paar minuten niet aan witte beren. Ik vind hem prachtig. Nog steeds. Dan lopen die beesten door je beeld. Constant, hè. En als je zegt tegen mensen, je moet je zonden niet gedenken, dan zeggen ze, nee, welke zonden? Dan willen ze wel weten welke ze dan niet gedenken moeten. En dan krijg je dus ook een probleem. Met andere woorden, ik denk dat het meeste wat over dit onderwerp gezegd zal worden, dan wel positief als negatief, dat het niet werkt. Want in werkelijkheid, wij zouden ze negeren, er überhaupt geen aandacht aan besteden. En alleen al het noemen van zo'n onderwerp is dus riskant. Strijden tegen de zonde. Strijden tegen de zonde. Dus iemand zei, dan kom ik niet. En ik geloof, dan, hij is er ook niet. Geloof. Dacht ik. Hè? Niettemin, de Bijbel kent de uitdrukking, maar het gaat over iets bijzonders uiteraard, waarover we het nog hebben. Want de zonde en de zonden zouden in ons denken in ieder geval geen rol spelen. Dat ze een rol spelen in ons leven, ja, wis en waarachtig wel. Ik zal u voorlezen uit 1 Johannes. De eerste Johannesbrief. Vanaf vers 8, vers 8. Indien wij, 1 Johannes 1 vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, Zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Dus dat is een gegeven. Wij zijn zondaren, wij hebben zonde enzovoorts. Maar neem niet weg dat in het vers daarvoor staat: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. En het volgende vers, vers 9, zegt: indien we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En dat moet voor ons voldoende zijn. Wij zijn zondaren, wij hebben zonde, wij erkennen dat ook. Grif. Maar het belast onze gewetens niet. En als het onze gewetens niet belast, ja, wat is dan de reden dat die zonden bestreden zouden moeten worden? Dan moet je een Bijbelse reden geven, hè? Wat is dan de reden waarom die zonden bestreden zouden moeten worden? God rekent ze niet toe. En wij geloven daarin, dat wil zeggen, hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. Dat is Hebreeën 10. De harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Hebreeën 10. En als onze gewetens gereinigd zijn, wel, ik geef u de verzekering dat mocht u strijden tegen de zonde in uw leven, dan is uw geweten niet gereinigd. Als dat zo was, namelijk, geweten gereinigd was, dan zegt dezelfde Hebreeënbrief, dan zou men geen weet meer van zonden hebben, zou men die zonden niet bewust zijn. En dan zou men er dus ook niet tegen strijden. Kent u die? Even terug naar Hebreeën dan, hè. Hebreeën. In de eerste plaats hebben wij Hebreeën 9, vers 14. Hebreeën 9, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken? Om de levende God te dienen. Ik laat de tussenzin nu weg. Anders blijf ik in dit schriftgedeelte steken. Maar hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken. Met als doel de levende God te dienen. En misschien, maar ik heb dat wel vaker gezegd natuurlijk, misschien ligt daar wel de kern van de zaak. Misschien is het wel, ik kan dat niet beoordelen, maar ik leg het u maar voor. Ik weet het ook niet. Maar soms denk ik dat dat hele probleem waar mensen mee rondlopen, dat zondeprobleem, in stand gehouden wordt in werkelijkheid, omdat men de Heer helemaal niet wil dienen. Ik zeg niet dat het bij iedereen zo is. Maar ik denk dat het bij sommigen wel zo is. En ik denk ook dat dat, laten we zeggen, de psychologische achtergrond is van heel het probleem. Want als men die zonde nou toch niet kan uitdelgen, waarom moet men er dan tegen strijden? En als God ze vergeven heeft, waarom lopen wij er dan mee rond? Waarom hebben wij dat verontreinigd geweten? En vergis u niet, broeders en zusters, het idee, ik bedoel niks lelijks te zeggen, maar wel u een welgemeend advies te geven. Het hele idee van dat men zijn zonden bij herhaling zou belijden, aan de Heer bijvoorbeeld, is in de praktijk een systematisch bij herhaling gedenken van de zonden. En daarmee cultiveert iemand zijn eigen zondebesef. Hij houdt het in stand. Onder het motto, ik moet ze wel onthouden, want vanavond moet ik ze allemaal weer belijden. Nee, niet om te spotten, ik meen het bloed serieus. Zelfs dat is een instand houden het gedenken van de zonde. Bovendien, het leven onder het oude verbond, wat zoveel gelovigen in de praktijk doen, in plaats van onder het nieuwe, het leven onder de wet namelijk, brengt een mens ook alleen maar schuldgevoelens. Doe zus, doe zo, doe niet dit, doe niet dat. En dan zeggen wij, ja, wij schieten altijd weer tekort. Dan heb je nog een woord voor zondigen. Want dan is je ook mis, hè. Dan val je dus ook midden in de greppel. In de sloot, zal ik maar zeggen. Wij schieten, niet geschoten is ook mis, zeggen ze dan. Maar wij schieten altijd tekort. Dus het was altijd mis. Ja, ja, nou en? Maar ik denk dat dat hele idee in stand gehouden wordt, omdat de mens een excuus zou hebben om God niet te hoeven dienen. Met name niet onder het nieuwe verbond. Want de dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond begint in de praktijk met dat wij anderen gaan vergeven. Dat wij anderen hun zonden niet toerekenen. Dat betekent dat we leren onrecht te lijden, heel bewust. Enzovoorts. Heb je dat? En waar men dat niet wil, zoekt men excuus. En zegt men, ja, de Heer dienen, maar ik kom nog zoveel tekort. Er moet in mij nog zoveel veranderd worden. Mijn vraag is dan, wie maakt dat uit? Dat maakt de baas wel uit. Of dat zo is. En die zegt dat hij ons volmaakt ziet in Christus. En die vraagt ons regelrecht dat wij onze lichamen, zondige lichamen, onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk, offer. Toen zei iemand, ja, maar dan moet ik eerst heilig gemaakt worden. Dat heet toch heiligmaking, broeder, in de Bijbel? Dat heet toch heiligmaking? Wat heet heiligmaking? Het bestrijden van de zonde? Dat heet geen heiligmaking. Integendeel, heiligmaking impliceert, of net betekent, dat men geheiligd is, dan wel gewijd is, aan de dienst aan God. Dat is heiligmaking. Dat men daartoe inderdaad ook het een en ander zou afleggen, dat wil zeggen opgeven, dat is ook waar. Maar dat is het negatieve aspect ervan. En daar begint het ook niet mee. Het begint met de wil om de Heer te dienen. Daar begint heiligmaking. En in de praktijk, heiliging is dienst aan de Heer. En bekwaam worden tot dienst aan de Heer. En voor de dienst aan de Heer is het niet nodig dat men niet meer zondigt. Voor de dienst aan de Heer is het nodig dat ons geweten gereinigd is. Niet ons vlees of ons leven, maar ons geweten gereinigd is van zonde. Heb je dat? Nog een keer lezen? Hoeveel te meer, want daar waren we, Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten, niet uw vlees, niet uw leven als zodanig, maar uw geweten reinigen van dode werken. En dat is wat gedaan van Gods wegen om de levende God te dienen. En voor goede orde legt dit vers vooral naast, wat was het ook alweer, wat ik net gelezen heb, Matthäus 26 vers 28. Want dit is het bloed dat des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde, want over datzelfde bloed gaat het. Dat bloed dat ons reinigt. Dat bloed, dat leven van het nieuwe verbond. Dat leven van Christus in ons. Waarvan we als het ware gedronken hebben. Want zo wordt het beschreven. Dat reinigt niet ons leven, maar ons geweten van dode werken. En dat heeft ons doel om de levende God te dienen. En als we dat laatste willen, dan zullen ongetwijfeld onze gewetens gereinigd worden van dode werken. En als wij alleen maar een schoon gelaat willen tonen aan de mensen, met dank aan gelaat 6, dan moet ik u zeggen, dan staat u er alleen voor. En het is onbegonnen werk. Het is een strijd die men niet winnen kan. Het is trouwens een tamelijk onzinnige strijd, want wij wonen in een zondig lichaam. En hoe meer aandacht je aan die oude mens geeft, hoe actiever die zal worden en dus hoe meer hij zal zondigen. Men komt van kwaad tot erger. Ik heb het vaak gehoord. Dan hoef ik niet over mezelf te praten tenminste. Ik heb het vaak gehoord en van de week nog gelezen van iemand. Ik weet niet meer in welk blad. Maar iemand die tot geloof kwam, toen was hij behouden. Maar daarna viel hij in het diepe gat. Daarna pas. Maar ik deug niet en ik heb nog zoveel goed te maken en ik moet nog enzovoorts. Dus dat gaat niet lukken. Dan komen de echte problemen pas. Dan wordt men serieus, heeft men de stap genomen om met het leven ernst te maken. Men komt tot geloof in de Heer Jezus enzovoort. Maar daarna krijgt men de grote problemen. De kater achteraf enzovoort. Dan valt men in het diepe gat. En wat men dan moet leren is dat inderdaad de Heer de zonde niet wegneemt als zodanig, maar wel de schuld daarvan wegneemt en dus de gewetens reinigt. Dat is wat de Heer doet. En ik zei het laatst tegen iemand en die zei toen, ja, maar ik denk toch dat we wel wat moeten strijden tegen de zonde. Het enige wat ik kan zeggen is dat mijn Bijbel zegt dat je die moet afleggen. En strijden er tegen vind ik niet. Een obsessie mag het in geen geval worden enzovoort. Want het maakt niet uit. En ik persoonlijk heb de indruk, ik durf het nauwelijks te zeggen, maar doe toch. Ik persoonlijk heb de indruk dat de Heer ons lekker in onze zonde laat aanrommelen. Voor hem maakt het namelijk niks uit. En wij leren waar we van verlost zijn. En wij moeten leren om, ondanks dat wij zondigen, onze lichamen te stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. He? God maakt van ons geen nettere mensen. God maakt van ons andere mensen, die beantwoorden aan andere normen. En de norm in die nieuwe schepping is uiteraard niet of wij veel of weinig zondigen, want zonden spelen in die nieuwe schepping überhaupt geen enkele rol. Zo is dan wie in Christus is, 2 Korinthe 5, een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Zie. Dat zijn dingen die wij moeten leren en dat is een kwestie van denken in de eerste plaats. Een van de andere problemen in dit verband is natuurlijk toch dat de mens aanziet wat voor ogen is, wij zelf dikwijls ook. Wij zien alleen de buitenkant en we denken dat wij gedragsgestoord zijn. Ik heb het nagevraagd aan mijn psychiater en die begreep niet waar ik het over heb, want de boeken die ik had gelezen waren natuurlijk verouderd. Die waren ouder dan 2 jaar, dus dan zwaar verouderd. Die zei, nee, dat soort neurosen en dwangmatige zaken enzovoort, dat kennen wij niet. Dat zijn verouderde begrippen. Wij beschouwen alles als gedragsstoornissen. En een gebrek aan sociale vaardigheden. Hè? En wij leren de mensen in therapie dus zich op een bepaalde wijze te gedragen. En wat de man dus kennelijk niks meer kan schelen, is wat er in het hart dan wel de gedachten, voor zover dat het anders is, wat er in het hart of in de gedachten van de mens omgaat. Hij kan er toch niks mee. En heeft het dus taboe verklaard van, dat kennen we, wij kennen alleen gedrag. En gedrag is te veranderen, is te sturen. En je begint met dat je de mensen zegt hoe ze zich gedragen moeten. En daarna geven ze de gelegenheid in de therapie om dat te ontwikkelen. En in de hoop dat het langzamerhand reflexen worden enzovoort. Dat het een natuurlijke gang van zaken wordt enzovoort. Weet u wel, zoiets. Weet u, dat werkt voor alle dieren eigenlijk. Die hebben het voordeel namelijk dat ze weliswaar een geheugen hebben, maar in ieder geval niet kunnen denken. Maar het hele punt is dat God ons denken zou veranderen. Waarna ik altijd cynisch en grijnzend zeg, nou ja, dan moet er wel eerst gedacht worden, anders valt er niks te veranderen natuurlijk. En dat meen ik ook. Ik heb me eens een keer door iemand laten uitleggen, dat blijf ik zo zeggen altijd, dat ons leven, ons levenswandel, dat is in werkelijkheid ons denken. De rest is flauwekul. Ons denken, dat is onze beleving, dat is ons leven, dat is onze wandel. Heeft van doen met niet wat we doen, maar heeft van doen met hoe we de dingen doen, waarom we de dingen doen, hoe we ze beleven, enzovoort. Dat is ons denken, dat is onze levenswandel. En als dan inderdaad de Heer onze levensleiding of stuur zou geven, enzovoort, dan zeg ik altijd, ja, als het ding stilstaat, valt er helemaal niks te sturen. Je moet natuurlijk wel eerst het zaakje op gang zien te krijgen en aan het wandelen, dat wil zeggen aan het denken gaan. En als die gedachten er zijn, kunnen die gedachten veranderd worden. En als je eenmaal je bewust bent wie je bent als mens en de problemen meekrijgt, dan zeg ik, schiet toch tekort, ik ben een zondaar, ik mis alles, ik sla de plank mis en weet je veel wat, vooral voor bouwvakkers is deze natuurlijk, maar goed. Maar ik dring tot je door dat het allemaal niet werkt, dan ben je al aardig op de goede weg. En die gedachten kunnen gestuurd worden. Omdat God er zijn mening over geeft en zegt, ik heb daar al mee afgerekend, voor mij maakt het al niet meer uit. Dus je kunt het rustig loslaten, maak je geen zorgen, je hebt niet zo lang te leven hier op aarde, het is een kwestie van tijd en dan ben je er helemaal af. Want wij zouden verlost worden van dit lichaam deze doods, dan wel van het lichaam der zonde, heet het in de Bijbel. In de toekomst, dat is een kwestie van tijd. En in afwachting daarvan grijpen wij daarop vooruit. Dat wil zeggen, God rekent het nu al niet meer. Daarom zijn wij met Christus gestorven en begraven. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Is dat Romeinen 6 vers 9 of daar in de buurt? Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Is vrijgesproken. En wij zijn met Christus gestorven. Want zoals de EO het zegt, de Heer Jezus is voor onze zonde gestorven. En dat is ook zo. Maar de consequentie is dat wij dus allemaal met hem gestorven zijn en dus vrijgesproken zijn van de zonde en er valt dus niks meer te bestrijden. Althans niet van Gods wegen. En dat zouden wij aanvaarden. En met het woord aanvaarden ben ik een stap verder. Want waar het over gaat is dat wij eerst leren dat God ons aanvaardt zoals wij zijn. Daar hoeven we ons niet eerst voor op te poetsen. Dat kunnen we toch niet, dus houd gauw op. Hij aanvaardt ons zoals wij zijn. En nou wij nog. Dat wil zeggen, wij zouden onszelf, ik zou mezelf, u zou uzelf moeten aanvaarden zoals u bent. Met alle tekortkomingen, het is nou eenmaal niet beter. En dus zit er dan niks anders op dan te leven uit de genade die God ons geeft. En uit diezelfde genade mogen wij hem Goden wel behagelijk dienen, zegt mijn Bijbel. Ondanks onze tekortkomingen, niet dankzij wie wij zijn of wat we hebben, maar ondanks onze gebreken. God rekent ze niet. En even in een voetnoot graag, een zespunt lettertje helemaal beneden aan, weet u wel. Even in een voetnoot zeg ik er dan onder bij. Nou ja, als er werkelijk iets in onze levens is wat het werk van God in de weg staat. En wij zijn toegewijd aan onze Heer. Dan zal hij wel zorgen dat wat hem in de weg staat ook daadwerkelijk wordt weggenomen. Dat denk ik altijd weer, heb ik daar een praktisch voorbeeld van. En dan denk ik, nou, laat anderen maar eens een keer een getuigenis geven, dan maar ik, maar nou maar even niet. Blijkt me ook niet zo verstandig om alles om de grote klok te hangen. Maar het is wel wat de Heer doet. Niet zoals wij het bedacht hebben, maar zoals hij het zich gedacht heeft. Eventueel. Maar niet opdat u een schoon gelaat zou kunnen tonen aan de mensen of iets dergelijks. Als u dat belang hebt, dan haalt hij het niet weg. Denk ik. Maar dat is de verkeerde gezindheid. Wij zouden namelijk niet zelf een schoon gelaat tonen aan de mensen. Wij zouden het beeld van Christus weerspiegelen. De boodschap is niet, kijk eens hoe wij veranderd zijn. En wat ons geloof voor ons betekend heeft. En dat God mensen verandert of iets dergelijks. Alsof dat het doel zou zijn. Vergis u maar niet. Het doel van Gods werk is de heerlijkheid Gods. En het gebrek aan heerlijkheid van de mens komt hem daarbij goed uit, zegt Romeinen 3. Dat de mens onrechtvaardig is, is een mooie demonstratie van de rechtvaardigheid Gods vanwege de contrastwerking. Staat er allemaal in hoor. God heeft er geen belang bij dat de mens rechtvaardig wordt of rechtvaardiger leeft of zoiets. Of meer wetsgetrouw leeft, integendeel. Maakt hem niet uit, gaat het slechter, doet de wet de zonde toenemen. Voor God geen probleem, voor mijn schoonmoeder wel. Dan hebben we die weer gehad en hebben we die gevraagd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Voor hem geen probleem, zegt mijn Bijbel, want Paulus zegt, nou ja, en waar de zonde te meer wordt, is de genade veel meer overvloedig. Sorry, maar dat staat er gewoon in. Dus te denken dat God er is om van ons betere mensen te maken, dat is een groot misverstand. God maakt voor ons andere mensen, geeft ons ander leven. En wat die oude mens betreft, die verdwijnt uiteindelijk toch. Want daar zien wij naar uit. Namelijk positief naar onze zoonstelling en negatief de verlossing van dit lichaam. Ze staan tegen elkaar aan in Romeinen 8. Hè? Dat is wat wij verwachten toch. Onze zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam, daar zien wij naar uit. Dat is een toekomende verlossing en men zou daar niet op moeten vooruitgrijpen. Men zou accepteren dat God het zondeprobleem heeft opgelost en dat heeft hij zodanig gedaan dat hij onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. En dat is wat hierna in hoofdstuk 10 dan ook weer gezegd wordt. Ik las al uit het hoofdvers 22 van Hebreeën 10. Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde of wordende van het kwaad geweten. Waarvan en van deze inwendige reiniging van het geweten, is de reiniging van het lichaam met rein water uit de rest van het vers, via doop of wat het maar was, is daar een beeld van uiteraard. Hè? Uitwendige reiniging is beeld van de inwendige reiniging. En om dat laatste gaat het. En daarna blader ik even terug, want er staat er zo fraai in, even kijken. Nou ja, één bladzijde terug, in het begin van Hebreeën hoofdstuk 10, waar staat in vers 1... dat als die jaarlijks herhaalde offers, jaar in jaar uit herhaalde offers van grote verzoendag, als die de zonden zouden hebben weggenomen, als dat gewerkt zou hebben, dan zouden ze terstond opgehouden hebben ooit nog die grote verzoendag te vieren. Want als men eenmaal gereinigd zou zijn geweest door het bloed van stieren en bokken op grote verzoendag, zou men daarna geen weet meer van zonden gehad hebben en dus zou het dan ook niet meer herhaald worden, staat er. Zie? Vers 1. De wet kan met dezelfde offers, elk jaar opnieuw, de wet kan met dezelfde offers die zij alle jaren geduriglijk, jaar in, jaar uit, opofferen, nimmer meer heiligen degenen die daar toegaan. Want wij zouden toegaan tot de Nieuwtestamentische hoge priester, en deze mens zonder het oude verbond gingen toe tot de oud-testamentische hoge priester naar de ordening van Aaron, die eenmaal per jaar op grote verzoendag met het bloed van stieren en bokken inging in het heilige der heiligen om te doen verzoening voor de zonden des volks. Maar, zegt Paulus hier, Dat kan helemaal niet. En dan vragen we hem, hoe weet je dat, Paulus? Dan zegt hij, nou, als het gewerkt had, zouden zij daarna nooit meer grote zondag gevierd hebben. Anderszins, vers 2, anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, die offers namelijk. Omdat degene die die offers brachten, geen geweten meer zouden hebben der zonden eenmaal gereinigd geweest zijnde. Want het idee was, het is eens en dan voor altijd. En toch wordt het elk jaar herhaald. Waarom? Omdat het niet werkte, zegt de apostel Paulus. Sterker nog, zegt hij, het hele verschijnsel dat men elk jaar verzondag viert, werkt precies andersom, want de jaarlijkse verzondag is in de praktijk de jaarlijkse gedenking van de zonden. Dat is het volgende vers. Dus het werkt averechts, heet dat. Heb ik van een naaister gehoord. Het werkt precies verkeerd om. In plaats van dat zonden vergeten weggedaan zouden worden, wordt door de jaarlijkse herhaling van verzondag elk jaar opnieuw de zonde gedacht. En onder de Joden is dat officieel ook zo. Want er zijn zelfs Joden die het niet weten, maar officieel volgens de Joodse orthodoxie verzondag is op de 10e van de 7e maand. En men begint al op de 1e van de 7e maand met vasten en met het gedenken van de zonden. Sommigen nog verder voor ook, afhankelijk van hoe zwaar men die dingen neemt. Maar dat is het idee. Want ja, je kunt wel verzondag hebben, maar je moet toch weten wat er dan verzond wordt. Dus daar moet je eerst al over gaan nadenken. Nou, zegt de apostel, dat is precies wat het is. Het werkt verkeerd om. In plaats van dat het de gewetens reinigt, belast het de gewetens. En mijn nieuwtestamentische variant is onvermijdelijk dat voor ons ook geldt. Dat als wij zo nodig onze zonden bij de Heer moeten brengen, regelmatig, dan zijn we dus regelmatig aan het gedenken wat niet meer gedacht zou worden. En waarvan hij zei, ik wil er niet meer van horen. Of zoiets zei hij toch? Ik zal uw zonden geenszins meer gedenken. Hij zei er ook bij, en ik zal ze een nieuw hart geven. Uit Jeremia 31, en dat is trouwens hier één bladzijde terug, weer verder in Hebreeën hoofdstuk 8, waar dat staat in. Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, Hebreeën 8 vers 12, ik hoef niet eens om te slaan. Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins, op geen enkele manier, meer gedenken. Wanneer niet? Zodra dat nieuwe verbond aanbreekt. En dat is al 2000 jaar geleden aangebroken, uiteraard door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het weggedaan. En wat de Hebreeënbrief hier in hoofdstuk 9 en 10 uiteenzet, is natuurlijk dat het inmiddels grote verzondag is. Niet in de symboliek onder het oude verbond, want dat is alleen maar een schaduw, 10 vers 1. Dat is alleen maar een schaduw van toekomende goederen. Maar wij leven onder die toekomende goederen. En daar is het eens en voor altijd grote verzondag. En dus worden onze zonden niet meer gedacht. En het werkt wis en waarachtig wel. Omdat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, met opzet citeer ik uit 1 Johannes 1, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Of Matthäus 27, dit is mijn bloed, dat des Nieuwe Testaments, dat vergoot wordt voor vergeving van zonden. En vergeving wil zeggen dat men het wegdoet, dat men het buiten zijn systeem zet, buiten de gedachten bij voorkeur ook nog. Want daar komt het op neer natuurlijk, maar men zou ze in ieder geval niet rekenen. Zie. En de enige strijd die we daarna overhouden, is een strijd waarbij wij ons deze Bijbelse, Nieuwtestamentische waarheid ons eigen moeten maken. Dat wil zeggen, je moet het eerst weten dat het zo is, en dat de Schrift het zo leert. Maar vervolgens is het natuurlijk de bedoeling dat we daar ook uit leven, uiteraard. En dat wordt heel moeilijk, denk ik. Dat kon wel eens een poosje duren. Soms denk ik, nou ja, misschien hebben oppervlakkige mensen, oppervlakkige gelovigen bedoel ik, hebben er misschien wat minder moeite mee. Maar wij die wat dieper nadenken, serieus zijn, geneigd zijn dingen toch ernstig op te vatten, althans voor ons eigen leven, wij konden er wel eens een groot probleem mee hebben. Dat is waar. Maar het probleem lost zich niet op door die zonden terug te dringen. Het probleem wordt opgelost doordat wij leren denken zoals God denkt. Dat we dat woord van God ons eigen maken. En zijn standpunt als het enige juiste standpunt bezien. En wie of wat wij ook zijn, dat maakt niet uit. De Heer roept ons, dat wij tot hem komen en ons aan hem ter beschikking stellen. En wat er gebeuren moet, doet hij. U weet hoe het was met het Oud-Testamentische priesterschap? Als een priester dienst moest doen in het tabernakel, dan moest hij langs het koperen wasvat om zich te wassen. En wij in onze dienst onder het nieuwe verbond komen ook langs het koperen wasvat, maar niet om ons te wassen. Om gewassen te worden, uiteraard. Want dat is het grote verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Dat is ook het grote verschil tussen de oud-testamentische doop, dan wel dopen, die de Joden tot vandaag hebben, en wat de Bijbel systematisch noemt de doop van Johannes. Dat wil zeggen, de rituele reiniging onder het oude verbond en ook in het Jodendom moet men zelf toepassen. Men moet zich reinigen, men moet zich wassen. En daarna kwam Johannes de Doper, die zegt, dat wordt niet wat, dat moet iemand anders voor je doen. Ik zal je wel wassen. En toen kwam de Heer Jezus bij Johannes de Doper om zich te laten dopen. En toen zei Johannes de Doper, mij is nodig van u gedoopt te worden. Want de enige die onze zonden reinigt, wegneemt, is de Heer Jezus Christus. Zie? En als wij komen voor onze dienst, want wij zijn nou eenmaal eerstelingen van het nieuwe verbond, als wij komen tot de Heer om hem te dienen in de rest van ons leven onder het nieuwe verbond, zijn niet wij degene die eerst ons eigen leven een beetje moeten opknappen, maar hij is degene die dat zou doen. Hij is degene die ons eenmaal geheel reinigde en hij is ook degene die onze voeten wast met het beeld van Johannes hoofdstuk 13. Met andere woorden, voor zover er nog een zondeprobleem zou bestaan, is het niet ons probleem, is het zijn probleem. En dat zou ons genoeg moeten zijn. Maar weer zeg ik, maar als wij een schoon gelaat willen tonen aan de mensen of aan de ballotagecommissie van de plaatselijke biljartclub. Ja, wat moet je zeggen? Ik hoop dat u me begrijpt. En als u het niet begrijpt zo, dan oké, dan hoef ik er ook niks over te zeggen. Hè. Als wij zo nodig door de ballotagecommissie moeten, goedgekeurd moeten worden door de broederraad of weet je veel wat. Als wij dat zo nodig vinden, wel, de Heer helpt ons daar niet bij. De Heer vindt het namelijk helemaal niet nodig. Toch? De Heer vraagt ons dat we komen met al onze tekortkomingen. Ondanks al onze tekortkomingen, we zouden tot hem gaan en hij weet er raad mee. Hij heeft voor ons ergens een plek in het geheel. En voor zover er aan ons wat veranderd zou moeten worden, zou hij het doen. En er is ook maar één weg langs waar, of waar langs hij deze dingen doet. Namelijk via zijn woord. Hij reinigt ons, zegt de apostel op een andere plaats, door het bad des waters, namelijk door het woord. En daar waar het woord van God, dit woord, precies waar we het nu vanmorgen over hebben, juist waar dit niet meer gepredikt wordt omdat men het gevaarlijk vindt enzovoort, en omdat men het een vrijbrief vindt voor losbandig leven, juist waar dit woord niet gepredikt wordt, juist daar ontstaat vanzelfsprekend het zondeprobleem. Want dan schiet men tekort en dan wordt het geweten niet gereinigd. Maar dat woord heeft een reinigende werking. En men zal dat woord accepteren en bewust naar de Heer gaan en zeggen: Heer, ik heb die problemen, ik geef het meteen toe, maar als het u niet interesseert, als u het hebt weggedaan, dan heb ik het er ook maar niet meer over. En ik bedoel dat heel serieus. Dat is niet maar woorden die je dan uitspreekt, maar het is inderdaad een stap die je zet, een drempel die je over moet. Ik geloof dat het een hoge drempel is, maar vooruit. Maar het is wel te doen. Het betekent alleen dat men zich dus volkomen toevertrouwt aan de Heer, namelijk aan zijn woord. Hij zegt het, hij regelt het zo, oké. Enzovoort. En dat is leven uit geloof. De omstandigheden, onze eigen omstandigheden, kennen we dan en zeggen: nou ja, dat klopt helemaal niet. Zou anders moeten, wellicht. Maar zo wat. De Heer rekent die dingen niet, die vraagt andere dingen van ons. Wat wij voor de Heer zijn, nou laat ik het anders zeggen. Het resultaat van onze heiligmaking is namelijk niet dat we minder zondigen, of zelfs helemaal niet. Resultaat van heiligmaking is dat wij de Heer dienen, hem toegewijd zijn, op hem georiënteerd zijn. En hoe meer wij ons richten op onze heiland, hoe meer wij hem dienen en willen dienen, hoe minder wij op onszelf of op anderen acht zullen geven. En dan is dat zonder probleem weg. Wis en waarachtig wel. Waar nog bij komt, maar dat zijn weer die 6 puntlettertjes onderaan, weet je wel. Waar nog bij komt, dat als het vlees, als die oude mens geen aandacht meer krijgt, dan wordt hij ook vanzelf minder actief. En voor zover er dus toch een probleem was, wordt dat probleem in ieder geval minder. Hoeveel? Weet ik niet, geven we geen garantie op. En ik denk dat de Heer ook bewust sommige dingen gewoon in onze levens toelaat. Dat is wel nuttig voor ons, want het houdt ons klein. Dan weten we in ieder geval dat het niet om onze verdiensten gaat, maar dat het gaat om de genade van de Heer die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes. Meer daarover vanmiddag.